Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power op New Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week in gesprek met
Vittorio Bussato is de gast, Ellen van den Honert en natuurlijk Harry Starre. Want als de week begonnen is, bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit. Nou ja, waarschijnlijk thuis, want in de auto zitten we niet zo vaak meer. Maar wij houden in ieder geval op maandagmiddag café, zoals de Vlamingen zeggen. En elke maand spreken wij dan een groot thema in ons werkende leven. Eerder waren al, we zijn al bij de I, dus het worden er nogal wat. Afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, gelukt. En vorige maand hoop het onderwerp in deze aflevering. En gaan we het hebben over inspiratie. Professionals die zoeken helemaal geen motivatie, want ze zijn al gemotiveerd. Ze hebben gekozen voor het vak wat ze beoefenen. Ze hebben een relatieve lange leerweg afgelegd. Wat ze wel zoeken is inspiratie. Hoe vinden ze die? Wie inspireert je eigenlijk? En wat inspireer je? En hoe inspireer je anders? Wie bepaalt er eigenlijk of je geïnspireerd wordt? Kun je iemand inspireren als je dat zelf wil? Nou ja, allemaal mooie vragen die we stellen aan Ellen van den Honert. Zij is politicoloog, wat een mooi woord is om uit te spreken. En jazzzangeres. En Vittorio Bussato is schrijver, journalist en hoofdredacteur onder meer van De Psycholoog. Harry Starre zal ons gesprek op natuurlijk inspirerende wijze in banen leiden. Tenminste, dat hopen we altijd. En we vinden het in ieder geval heel fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Je bent Harry.
Ja, ik was een beetje stil van.
Ja, moest je,
ja,
moest je
even, van die intro.
Moest
dat,
even nadenken.
Ik denk dat het in de podcast niet voorkomt, maar heel veel commercials valt me op en steeds meer.
Nee, in de podcast hebben we die niet.
Nee, de podcast vallen ze dan weg waarschijnlijk. Ja. Financiële redenen zullen erachter zitten. Andere redenen zijn er niet, denk ik.
Het is onbetaalbaar om
daarin te... Ben jij geïnspireerd? Wat inspireert je tot dit werk, Glenn? Want je kan wel wat meer dan wat je nu doet.
Dankjewel. Alleen dat inspireert me al, dat jij de hoop hebt dat het zo is.
Nee, je schrijft boeken.
Ja.
Hoe werkt de mens?
Ja. Ja.
En is de mens wel een mens als hij niet werkt? Dat is hem ook een vraag. Bestaan we dankzij ons werk? Sommigen denken dat.
Sommigen wel, ja.
Dit is jouw werk, wat jij nu doet?
Het is een van de dingen die ik doe, ja.
Een van de dingen, wat doe je dan verder?
Nou, ik doe, wat ik ook doe is dit met de camera. En dat noemen ze dan webinars en zo.
Ja.
Maar radio en podcast. Maar ik presenteer, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik doe. Dat klopt.
Ja, toch? Belevenissen creëren.
Ja.
Dat doe je eigenlijk.
Weet je wat ik nou wel mooi...
Waarom? Wat inspireert je?
Oh, ja,
wie? Wat? Waarom? Wie? Dat jij even begint. De gasten die zijn aan het luisteren of ze ook nog aan het woord komen.
Ja, nou, dat hoop ik.
Kans is klein.
Ja, als wij ons best doen, dan gaat dat niet gebeuren.
Maar wie inspireert jou, Glenn?
Ja, ik weet dat nooit van tevoren.
Nee?
Waar ik heel erg door aangeraakt word, is door mensen die in het echte in het echte leven dingen anders doen en die ervoor zorgen dat er, dingen veranderen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Ik heb een boek gelezen dat heet Everybody Matters. Een heel mooi boek over een directeur van een grote Amerikaanse totaal onbekende onderneming.
Ja.
En die krijgt het inzicht dat mensen echt zijn. Dat daar zijn impact zit.
Ja, daar gaat het om.
En op een gegeven moment zegt hij... onze nieuwe KPI moet zijn... hoeveel scheidingen er in onze organisatie zijn. Want als mensen gelukkig naar huis gaan... dan gaat het aantal scheidingen omlaag. Vond ik wel een hele mooie.
Leuke indicator. Dus minder scheidingen.
Minder scheidingen. En waarom dat mij inspireert... is omdat dat mensen zijn die het echt doen. Dus je hebt mensen die vertellen hoe het moet... Ja. En je hebt mensen die het echt doen. Dus die mensen die vertellen hoe het moet, maar het nog nooit zelf gedaan hebben.
Niet zo naar me kijken als je dit soort dingen zegt.
Nou ja, je hebt het zelf bij de baak ook gedaan.
Oh, dankjewel.
Ja.
Oh, zo zit het ook. Ellen van der Honert aan tafel.
Ja.
Jazzzangeres. We gaan heel lang terug. Ik ken haar uit haar studententijd. Universiteit van Amsterdam. Politicoloog.
Uh-huh.
En op de cd staat Ellen Honert. Maar dat zal commerciële redenen hebben. Van Den klinkt in...
Vanden.
Vanden.
Vanden Honert.
Ja.
Wauw. Vanden.
Ja. Nee, dat stamt inderdaad
waarom
uit
de gitarist die... Vandenberg.
Ja, Atje van den Berg.
Ja, Atje.
Ja. Nee, dat komt inderdaad uit de tijd dat ik in Californië woonde. Want daar konden mensen dat toch moeilijk uitspreken. Maar mijn familie gruwelde natuurlijk toen ik dat eraf gehaald heb. Want dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal
niet. Beetje adellijk zijn jullie toch? Ja, laten we nou meteen maar zeggen hoe het zit. Ja, groot grondbezit. Ja, toch? Mag ik allemaal zeggen?
Absoluut.
Ja. Verarmd?
Ja, arme adel.
Dat maakt het weer aanvaardbaar voor gewone mensen, toch? Maar je bent naar Californië gegaan. Waarom eigenlijk?
Ik hou van avontuur. En ik heb eigenlijk letterlijk op een dag mijn koffer gepakt.
Zonder zekerheid, hè?
Zonder zekerheid, ja.
Gewoon daar naartoe gaan.
Nou, het verhaal is dat ik was in de Melkweg in Amsterdam. En ik was naar een concert van Tuck & Patty. Ik weet niet.
Daar werken zij mee samen.
Ken ik niet.
Tuck & Patty, ja.
Waanzinnige muzikanten die mij in die tijd overigens ook bijzonder inspireerden. En ik was daar alleen naartoe gegaan. Het was in de tijd dat ik bij de Baak werkte. En ik fietste terug en ik zag ze opeens lopen onder de stad Schouwburg.
Daar met z'n tweeën.
Met z'n tweetjes, daar is zo'n galerij. En ik was zo geïnspireerd door dat concert dat ik dacht, ik moet even dag zeggen. Wat ik eigenlijk niet zo heel vaak doe. En toen ben ik met ze in gesprek geraakt. En dat was meteen eigenlijk heel erg leuk.
En zij komen uit Californië.
En toen heb ik ze meegenomen naar Café Weber. Ja. En inmiddels was er een hele possie aangesloten van fans.
Dus allemaal kunstenaars daar, Weber. Hè? Was Weber, een typisch bohemien-achtig laat ook, hè, Weber.
Ja,
wat kon je daar dronken worden. Ja. Maar ga door.
Ik kwam er alleen maar dronken.
Ja, en dat vonden zij ook bijzonder leuk. Maar dus was daar een enorme tafel. En ik heb ze toen eigenlijk helemaal niet meer gesproken. Maar op het laatst ging ik even naar Patty toe. En ik zei, God, geven jullie eigenlijk nog wel eens les?
Ja.
En toen zei ze, well, not in Holland. But why don't you come to jazz camp in California? En ik ging zingend op de fiets naar huis. Want ik wist toen meteen...
Ik ga.
Ik doe het.
Maar dit is wel mooi, Harry. Ja. Ik kom dat ook steeds vaker tegen. Er is iemand en die ziet iets wat jij misschien zelf helemaal niet heeft gezien. En die zegt, waarom ga je niet dit doen? Ja. Ik heb denk ik wel 6 dingen
achter
elkaar.
We hebben elkaar nodig voor dat soort kleine...
Ik durf te zeggen, er zijn 6 mensen geweest. Dus als die niet hadden gezegd, wil je dan niet dit doen? Ga je dan niet een boek schrijven? Anders had ik hier niet gestaan.
Vittorio, jij wilde iets zeggen. Vittorio Bussato.
Een soort toeval die jouw motor aanzet of zo.
Ja, ja. Klopt. En,
een trigger,
ik denk,
hè?
Een trigger, maar ik denk wel inderdaad dat je als mens daar wel een openheid voor moet hebben. Want ik denk dat mensen aan een lopende band dit soort triggers krijgen. Maar ze zien of horen het niet of durven natuurlijk niet.
Ja, en jij ging naar een kerk, herinner ik me. Daar was toch een kerk waar iedereen samenkwam of zo? Als een plek...
Klopt, ik ben toen inderdaad gegaan naar dat jazzcamp en heb besloten om te blijven in Californië. En toen ben ik een keer op een zondagmiddag in San Francisco beland bij Glide Church.
Ja.
Nou, en dat was een ervaring die heeft mij totaal omver geworpen.
Een beroemde kerk, hè?
Een hele beroemde kerk waar zwervers komen, maar ook waar bijvoorbeeld Bill Clinton of Sharon Stone af en toe in het publiek te zien was. En die begon met embrace each other. Dus het maakte niet uit.
Dat kon toen nog, hè?
Dat kon toen nog, ja. Ja. Klopt. Maar dus dat, ik heb daar de eerste keer dat ik daar was, heb ik echt staan huilen. Eigenlijk een uur lang. Ik was zo geraakt door wat daar gebeurde. Je thuiskomen, alle geloven bij elkaar, alle soorten mensen.
Ja.
En natuurlijk.
Zeer divers, hè? Veel zwarte, witte, alles door elkaar.
Alles. Ja. En ook alle geloven. En ik ben zelf niet gelovig, maar dat was ook een geloof daar. Dus dat paste daar ook bij.
Je hebt in koor gezeten, hè?
Ja.
Daar, in die kerk.
In die kerk. Ja, een 100-koppig gospelkoor. En over inspiratie gesproken. Dat is natuurlijk spirit. Als je in dat koor staat en je hoort al die stemmen om je heen. Ja, dan daar...
Meisje uit Holland opgenomen in een hele andere wereld.
Totale andere wereld. En er is één klein stapje wat ik nog wel even heel graag daarin wil maken. Want we zijn toen ik daar een jaar in zat... Toen ging een deel van dat koor ging naar Texas. Omdat de minister, Cecil Williams heet hij, die kwam daar vandaan. En wij gingen bezoeken de spoorlijn waar hij was opgegroeid. En dan zie je dus het oude hoe het toen was. Dus wit woonde links van de spoorlijn en zwart rechts. Nou, we zijn zijn oude huis gaan opzoeken. En er was daar een heel klein kerkje waar wij zongen met 40 mensen uit het koor. En ik kan me herinneren dat ik daar stond in een paars gewaad. Want dat was...
Ja, dat is gebruikelijk. Dat is gebruikelijk.
Ja. En ik stond daar dus in een heel klein kerkje in het zuiden van Texas.
Ja.
En toen dacht ik, hoe kan dit? Hoe ben ik hier ooit verzeild geraakt? En je bent dan dus in de ervaring. En je staat niet meer als toerist te kijken naar iets. Maar je zit opeens
opgenomen in
een wereld die totaal vreemd voor je is.
Ja. Hoor je dit?
Ja.
Dat is de Stuck Hand Patty. Sometimes you just
take my breath away. Ik heb nu al last van kippen. Ik zal straks een heel plaatje draaien in de uitzending. Maar prachtig.
Ja. Ik ken het niet.
Victorio.
Welke periode heb je het eigenlijk nu?
Dit is 2001 ben ik gegaan. Ja.
En lang gewoond, hè, toch?
Een jaar of 7. Ja, af en aan wel een beetje, maar toch. Ja.
En daarna naar Frankrijk, Zwitserland?
Ja, toen heb ik een tijdje in Zwitserland gezeten, in Frankrijk.
Maar jij bent gewoon dus... Want dit is inspiratie. Je bent ergens, je wordt aangeraakt.
Je laat je leiden.
Je neemt actie. Iemand die geeft je iets en je gaat het ook echt doen. Want volgens mij worden heel veel mensen geïnspireerd, maar die doen er niks mee. Dat heb je natuurlijk ook nog.
Ja, dat is natuurlijk ook wel angst om het onbekende aan te gaan. Toch?
Ja.
Los te laten wat je...
Ja.
Mag ik zeggen dat je niet zoveel losliet? Ik maak het nu makkelijk, hè, want ik wil het begrijpen en ook zelf een beetje zijn plek geven.
Ja.
Je kon makkelijk loslaten wat je hier had. Speelt dat ook een rol?
Ja, ik denk dat iedereen... Of tenminste, nou, ik zal even voor mezelf... Maar ik denk dat ik ook juist... op zoek was naar het loslaten.
Oké. Okay.
Dus ik wilde
graag loslaten. Je stond op het punt iets.
Ja. Ik wilde ook weten wie ik nog zou zijn. Nou, misschien niet letterlijk, maar ik denk dat wel speelde. Ik wilde graag weten wat blijft er nog van mij over als ik al mijn zekerheden eigenlijk toch min of meer achter me laat. En,
want je kende niemand, hè?
Nee, ik kende helemaal niemand daar. Nee. En ja, dat is natuurlijk ook heel angstig geweest. Het is nooit een makkelijke weg, natuurlijk, dit. Nee. Het is, zeker.
Ik ga eens naar Vittorio, hè? Dat vind je goed, denk ik. Ellen?
Jazeker.
Vittorio Bussato, dat klinkt... Je bent geen vluchteling, toch? Misschien.
Ja, misschien wel. Nee.
Maar
ik heb een Italiaanse naam.
Ja. Wordt je vaak naar gevraagd, natuurlijk.
Ja, zeker. Mijn grootouders hadden een van de eerste Italiaanse ijssalons in Gorkum.
En, prachtig stadje trouwens.
Ja. En vandaar mijn Italiaanse naam. Mijn vader
wat was het eerste waar je aan dacht bij dat woord inspiratie? Wat kwam het eerste bij je binnen? Want dat was het thema waar ik je voor uitnodigde.
Ja, nou, je kondigde het aan als een cafégesprek.
Ja.
Ik dacht, dan ga ik niet voorbereiden.
Behalve
misschien een vraag aan jullie.
Heel verstandig.
Komen jullie hier vaker of zo?
Maar wil je wat drinken? Of ben ik nu aan de beurt? Zoiets, ja.
Dat het een soort motor is. En dat het ook wat jij net in je
inleiding zei.
Het gebeurt toevallig. En dat illustreert jouw verhaal. Denk ik ook wel.
Maar noemen ze een toeval. Een treffend toeval in jouw leven.
Dat kan van alles zijn. Ik bedoel. Ik, 2 weken geleden. Was ik met mijn gezin. Op bezoek bij een goede vriendin van ons. En daar zag ik het boek Indo Rock.
Ja.
Prachtig, prachtig Indonesisch kookboek. En ik had van de week heel veel gewerkt. Zit ik erg in mijn hoofd als psycholoog. Ja. En dan kook ik extra graag. Omdat je hebt snel resultaat. En het lukt of het lukt niet. En ik raakte gewoon echt geïnspireerd. In eerste instantie door de foto's in het boek.
Ja.
En ik heb 3 uur in de keuken gestaan. En ik voelde me daarna echt weer...
Je komt tot rust.
Ik kon weer intellectueel bezig zijn daarna.
Yeah. Ja? Pauze?
Ja.
In rust...
Ja.
Koken.
Ja, dat had ik ook bijvoorbeeld. Ik ben ooit gepromoveerd. Dan ben je ook aan het zoeken tot een analyse goed op papier staat of de formulering goed.
Dat klopt. Waar ging het over?
Leerstijlen en hoe dat samenhangt met persoonlijkheid en intelligentie. Best wel weer lang geleden. En dan vond ik het ook, als zo'n artikel nog niet af was of zo'n hoofdstuk nog niet af was, dan vond ik het gewoon lekker om te koken. Omdat je dan gewoon snel resultaat hebt. En het gevoel krijgt dat je iets gedaan hebt.
Ja.
Terwijl je in je hoofd nog aan het zoeken bent.
Want dan ga je in een lagere stand. En in die lagere stand komt er...
Ik weet niet of het eigenlijk echt een lagere stand is. Maar in elk geval wel een prettigere stand. En ook wel blijkbaar een inspirerende
Zoals anderen gaan hardlopen bijvoorbeeld, of wandelen.
Ja. En ik sport ook. Ik bedoel,
maar het is een van de manieren waarop jij...
Je vroeg me aan een voorbeeld. Ja? Ik moest meteen aan dit voorbeeld denken. Van,
koken. En een kookboek zien. En
dan bladeren. En niet braaf nadoen wat er staat. Nee, maar gewoon
ongeveer.
Wel een eigen touch aan geven. Maar,
je bent niet iemand die... twee eetlepels letterlijk nemen.
Nee.
Ja, je zegt, dat moet er dus in en niet te veel. Nee.
Veel proeven vooral.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook die kookboeken. Maar ik hou me nooit aan die maten, omdat dat wordt meteen ingewikkeld.
En mijn vrouw zegt ook gelukkig, nee, dat mag er niet in, want het staat niet in het recept. Die laat mij ook vrij om dan dat...
Ja, maar de hoeveelheid mag je toch zelf een beetje bepalen.
Ja, zeker.
Jij bent nogal een psycholoog, hè? Vind ik. Nogal.
Nou ja, dan moet je,
met hart en ziel bedoel ik.
Wat versta je onder een psycholoog dan? Ik bedoel,
bezig met dat vak, valt mij op. Met hoe dat vak in elkaar zit, waar het vandaan komt, waar het heen gaat. Dus je bent een beetje in onze taal een metaniveau. Je kijkt naar de psychologie en de ontwikkeling ervan, valt mij op.
Ja, nou ja, ik heb het ooit gestudeerd. En rolde een beetje in de wetenschapsjournalistiek bij toeval, min of meer.
Beschrijf het toeval eens.
In mijn studie leerde je eigenlijk niks over Freud.
Charlatan, hè?
Ja, ik ben geen fan van Freud. Maar ik vond hem wel. Ik ging hem eens een keer zelf lezen.
Ja.
En die man schrijft gewoon fantastisch mooi.
Zeer overtuigend.
Ik stuitte toen toevallig een keer op een of andere discussie in de New York Times Review of Books.
Ja.
En aan de hand daarvan schreef ik een stuk wat ik aan de Groene Amsterdammer aanbood. Want dat vond ik het allerbeste blad destijds met Marten van Amerongen.
Nog wel, toch?
Niet meer.
Nee, niet meer?
Marten van Amerongen wel.
Buitengewoon boeiende man ook.
Zeker, hè? Zeker. En dat werd toen geplaatst. En toen werd ik door een intermediair gevraagd. Die gingen een special over psychoanalyse maken.
Je bent erin gerold?
Ja, bij toeval. Ja. Niet gepland. Nee. Ik plan überhaupt niet zo heel erg veel in het leven, volgens mij.
Ben je nu bezig met ergens uit of inrollen?
Wel aan het reflecteren op waar ik nog heen. Ik ben nu inmiddels 55.
Jeetje.
Dat zou je als luisteraar niet zeggen.
Misschien hoef je nog maar 20 jaar te werken.
Ja.
Je bent er bijna.
Nee, en ik maak nu al met buitengewoon veel plezier een jaar of 10 de psycholoog. Ja. Vakblad voor psycholoog. Ja. Dat is mijn vaste baan. Ik doe ook nog allerlei vrije dingen.
Dat is de baseline in die
ja, en hoe wil ik dat nog heel erg lang gaan doen? Ja, dat vraag ik mij wel eens af. Gewoon, ik heb er nu nog erg veel plezier in.
Maar ik merk ook wel... Mag je het gewoon zeggen dan? Of niet?
Ik zou nu wel kunnen zeggen, het einde is in zicht. Maar als je mij over 10 jaar weer uitnodigt en ik zit daar nog steeds...
Zou je daar bang voor zijn? Nee, toch?
Banger omdat ik vader geworden ben, denk ik.
Niet meer zo makkelijk...
Ik ben vrij oud vader geworden.
Ja.
Mijn zoontje is 3,5. Dus ik voel me... Voor mij in mijn hart ben ik wel een eigen baas.
Ze zitten toch een beetje in de weg, hè? Toch? Dan?
Op die manier wel misschien.
Zou dat de reden zijn dat ze zeggen... Grote auteurs verdienen geen kinderen.
Ze zitten je durf in de weg misschien een beetje.
Ja?
Bij mij...
Het zou voor meer mensen kunnen gaan. Ik kan me zo voorstellen. Ik ben ook vader. Dat je denkt, ik weet nog goed dat ik wegging bij de baak. En dat ik dat me excuseerde bij mijn dochter. Omdat ik verdiende veel geld, vond ik.
Ja.
Dus ik zei, dan gaat in de toekomst, ga jij dat misschien ook merken. En toen zei ze, dat zal toch wat meevallen.
Maar hoe oud waren jouw kinderen toen?
Ja, mijn dochter was toen 18, 20. Tussen de 18 en 20. En ik dacht echt van ja... Die kan ik nu alles geven wat haar hartje begeert. Maar vooral mijn hart begeert. Want geven is leuker nog dan ontvangen. Ja. Eerlijk is eerlijk.
Ja, ja.
En toen vreesde ik wel even dat ik misschien niet meer zo dat allemaal kon doen. Ja. Dus dat heeft bij mij ook wel een rol gespeeld. Maar die tilde mij daar doorheen. Met de voorspelling dat ik daarna nog meer zou verdienen. Dus zij zag eigenlijk zelf wel perspectief. Ja. Dat is even ook wel opgegaan. Hoor. Niet voor altijd. Maar.
Nou ja, misschien dat ik hem binnenkort op zo'n redenering trap.
Maar je bent rijp mogelijk voor... Waar voel je dat aan? Ja, ik dwing je een beetje die kant op.
Nou, het is meer dat ik er veel bewuster over nadenk.
Ja? Van wat wil ik? Wat?
Nou ja, wil ik nog lang op deze manier doorgaan?
Ja, je kan toch niet doodgaan als hoofdredacteur van de Psycholoog?
Het kan wel, maar nou, of ik dat wil, weet ik niet.
Nee, maar dit vind ik wel interessant. Hè? Ja. Want erover nadenken dat je... of datgene wat je doet
ja.
nog wel leuk is genoeg
dat,
is. Ja,
is dat nog steeds?
Dan zegt iedereen altijd gelijk naar de conclusie. Eerst dan dat je wat anders gaat doen. Maar de conclusie kan ook zijn.
Dit is het.
Het is eigenlijk wel helemaal prima gewoon. Toch?
Ja, ja.
Ja, misschien. Is eigenlijk veel minder
Ik doe het ook
cool
gewoon met heel veel plezier. Maar
ik ben misschien nu.
Ik merk wel dat het routinematiger wordt, zeg maar.
Ja.
Dus ik laat mezelf wat minder... verrassen. En dus misschien komt het ook gewoon door de ervaring.
Ja, ik denk dat als je eerlijk bent, toch na een tijdje denk je, dit heb ik al een keer aan de orde gehad. Ja. Of dat je gaat erger aan anderen voor wie het nieuw is, omdat je denkt, ik weet al hoe dit gaat aflopen. Ja. Want een discussie of een vergadering, dat je eigenlijk de einduitslag al kent.
Ja.
En dan moet inhouden, omdat je denkt, ja, dat verdient die ander niet. Dus ik moet nou even keurig het pad aflopen. Maar ik weet al, hè, dat is
een beetje de weg
misschien.
Van een meester misschien wel.
Ja. Toch?
Dat je gaat genieten van andere dingen. Niet van wat er gaat komen, maar...
Dat je beheerst. Ja. Dat is genoegen van dat je de route kent.
Ja, toch?
Hoe waar sta jij voor, Ellen? Ja, ik zag Glenn wilde hetzelfde doen.
Nou, bijna.
Bijna. Maar...
Ik denk dat er toch vaak ook een soort crisis voor nodig is om weer zo'n stap te maken.
In jouw geval misschien.
Nou,
of niet?
Misschien voor andere mensen ook wel.
Wat is die... Want je bent daar... We hebben Californië gehad. We hebben Frankrijk, Zwitserland. En we hebben in Zwitserland gewerkt, in Frankrijk gewoond. Want wonen in Zwitserland, probeer het maar eens.
Te duur, ja.
Dan moet je wel heel veel geld hebben. Die nemen alleen maar rijke mensen aan, heb ik begrepen.
Klopt.
En in Frankrijk moeten ze wel. Maar dat weet ik ook uit eigen ervaring. Maar,
Nice,
en daarna, want je bent dan weggegaan, toch? Je bent uiteindelijk teruggekeerd naar Nederland. Maar wat doe je nu?
Nou, ik heb nu net een documentaire film afgerond. Dus daar rol ik dus net uit, zoals je dat net vroeg.
Ja. We gaan daar straks nog op doorpraten. Komt een klein pauzetje waarin de podcast niks van te merken is. Maar ik zou graag willen, wat is de inspiratiebron voor die volgende stap? En of je nog zingt, dat is de volgende vraag.
Ja.
Elke maandag, People Power op New Business Radio.
Ellen... Je bent veranderd van koers, hè, toch? Want je legde toch alles in dat zingen, in performen, in, ook in jonge mensen opleiden tot zingen. Dat is meer de maatschappelijke kant waar je erg betrokken bij bent.
Ja.
Kinderen zingen graag, maar hebben lang niet altijd de gelegenheid.
Ja, en ook ouders leren. Dus het gaat dat is leuk voor Victoria, want je hebt een kind van 3,5, zei je.
Ja.
Ja, het is een hele goede leeftijd om je kind kennis te laten maken met muziek. Omdat al die, nou ja, dat weet je
alles
zelf. En alles verbindt zich op dit moment. En muziek schijnt een hele goede manier te zijn om die hersenen ook goed op gang te helpen. Dus wij gaven les aan ouders. Dus niet aan de kinderen, maar wij gaven ouders les. Hoe ga je nou met kinderen muziek maken?
Leuk.
En dus dat was een programma dat hebben wij geïntroduceerd in Genève.
Ja.
En dus vandaar dat ik daar toen een tijd.
Want je woont aan de overkant van Genève.
Ja,
op het
prachtig. Ja.
Prachtig. Ja, en een klein
plaatsje dat heette Aix-en-Nevé. Ligt bij vlak naast een ander plaatsje dat heet Ivoire. Het is een prachtig oud stadje.
Bekend,
heel bekend.
Mij.
Ja, ja. Maar ja, het meer van Genève, de kleur van het meer. Ja, dat zijn ook dingen die ontzettend inspireren. De rust van dat meer is echt prachtig.
En toch een andere weg ingeslagen. Hè? Want het leek alsof je op je plek was. Hè? Dat was je denk ik ook.
Ja.
Wat heeft je doen besluiten? Een andere weg en hoe beschrijft die weg is en dat besluit?
Nou, waar ik dus net al aan refereerde, de natuur. Ik kwam daar nog dichter bij, bij de bergen, het water dagelijks. Ik woonde vlakbij het water. Ik zwom in het meer. Ik zag de sneeuw op de bergen komen. Ik was altijd al gefascineerd door natuur als kind. En als zangeres en ook als persoon heb ik een enorme affiniteit met taal. Ik schrijf ook zelf muziek. En dus taal heeft mij altijd enorm geïnteresseerd. Ik hou ook erg van om talen te leren.
Zie je muziek als een taal ook dan?
Ja, zeker. Ja, ja, het is echt gewoon een taal. Zeker, ja. Die je ook net zo kan leren, overigens, als een andere taal. Ik geloof er ook heilig in dat wel degelijk iedereen op een bepaalde manier kan leren zingen. Dat is Maar goed, dan komen we even op een hele andere
ja,
weg.
Nee,
maar,
ik vind niet dat je Glenn valse hoop moet geven.
Hey, pas op, hè. Weet je waar ik gelijk aan moet denken? Die wil ik er even ingooien.
Harry kan trouwens ook goed zingen.
Als je het dan hebt over inspirerend. Benjamin Zander is een dirigent van... Nou ja, een hele beroemde dirigent. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar er zijn leuke filmpjes van. Ja. Die heeft het juist over die universele taal van muziek. En dan laat hij Mozart horen. En dan vertelt hij wat er gebeurt. En dan laat hij de laatste noot weg. En iedereen weet wat die laatste noot gaat worden.
Je weet wat er gaat komen.
Ja, ja. He, dus dat, het, ja. Misschien zit het al in ons. Hè? Dat zou ook nog kunnen.
Het zit zeker in ons.
Nou, ik vond het zo mooi dat Paul McCartney een liedje schreef. En niet kon geloven dat het niet bestond. Dat was een andere titel. En toen heeft hij het uiteindelijk Yesterday genoemd. Maar het heette geloof ik Frozen Eggs of zo. Want de teksten van Paul McCartney zijn... Nou ja, zijn wat minder dan de muziek vaak. Maar hij kon niet geloven dat het niet bestond. Omdat het zo natuurlijk was dat hij zei, dit moet er al zijn.
Dan mooi is dat.
Heb je wel iets heel
inspiratie
moois.
Inspiratie noemen ze dat dan toch?
Ja, geïnspireerd. Ja, dat je ook hoort een gedicht geschreven in 2 minuten. Een lied geschreven. Dat je weet, er zit heel veel voorwerk in. Heel moeilijk te bepalen wat het voorwerk is. Je loopt als iemand over straat en zegt, zou jij niet schrijven? Dan zegt hij, wat denk je dat ik aan het doen ben?
Ja.
Door de natuur lopen is wel degelijk iets doen. Hè? Zoals het koken van Vittorio. Natuurlijk.
Ja, absoluut.
Welke weg ben je ingeslagen? Want de luisteraar vraagt zich nu af, waar gaan we naartoe?
We houden de spanning erin.
Mevrouw van den Honert, welke de kant taal, ging het op?
De taal. Ik begon mij te verbazen en ergeren aan de manier waarop ik zag dat er geschreven werd over natuur.
Ergeren is een inspiratiebron. Ergeren.
Absoluut. En daarna kwam ook woede. En dat was de
zullen
volgende fase.
Zullen we
het
eens over hebben? Waar zitten onze ergernissen in plaats van dat flauwe inspireren? Ja, dat wordt allemaal zo wee.
Ja, want deze ergernis heeft mij dus geïnspireerd om de volgende stap te maken.
Ergernis?
Ja, ergernis. Want ik las overal over ecosystem services die de natuur ons geeft. Een boom is een resource. het gaat over wilderness management. En nature capital, et cetera, et cetera. En ik
economiseren
voelde...
van de natuur. Het economiseren.
Absoluut,
van de...
En we economiseren natuurlijk alles. Maar de natuur is eigenlijk, denk ik, een van de ergste dingen die wij op die manier kunnen benoemen. Omdat je dan ook je oplossingsrichtingen zeer
nauw maakt.
Ja, omdat als je alleen maar over de natuur praat, alsof het een commodity is, dan ga je dus ook oplossingen zoeken in de commodity sfeer.
Bomen planten. Hè? Dus met een vliegtuig vliegen en dan bomen gaan planten.
Ja, en dat is natuurlijk niet de oplossing. En gedeeltelijk misschien, maar ik dacht, er moet een nieuwe taal. Er moet ook een andere taal zijn om over natuur te praten. Zodat we ons weer kunnen verbinden met emotioneel en intuïtief.
Welke taal zou dat zijn?
Nou, en toen ben ik dus op zoek gegaan. En ik dacht, er is eigenlijk maar één persoon die taal spreekt. En dat is de artiest. In al zijn uitingsvormen.
Dus natuur en artistiek zouden één moeten zijn. In plaats van de econoom die daar...
Ja, de economie heeft zijn plek. De politiek heeft zijn plaats. Allemaal belangrijk. Wetenschap, heel belangrijk. Maar er mist iets. En dat is intuïtieve, emotionele, diepe verbondenheid met wildernis.
En daarom heet die stichting Wild About
Music. Maar het zou eigenlijk ook Wild About Art kunnen zijn inmiddels. Ja.
In natura spreken.
In natura spreken.
Ja.
Zou dat bestaan?
Ik ben wel eens in natura betaald. Ja. Nee, maar met goederen, weet je wel. Dat ruilen.
Ik dacht al bijna dat ik censuur moest gaan toepassen. Maar dat valt
Nee, maar ook wel op de manier waarop jij het verstond. Maar om dat nou weer uit te werken voor de radio.
Nee, dat zeker.
Maar Vittorio, jij zat te knikken. Dat kan Parkinson zijn.
Nee, wat jij zei over dat irritatie of woede een inspiratiebron kan zijn. Dat geloof ik ook zeker. En net zoals bewondering of compassie, denk ik ook wel. Mm-hmm.
Maar even, zit er dan een andere emotie aan die inspiratie
vast? Ik heb pas een stuk geschreven over de psychologen die verbonden zijn aan het programma Married at First Sight. Een stuk in de Volkskrant. En dat komt gewoon puur uit ergernis voort.
Waartoe de psychologie zich leent.
Ja, je moet als psycholoog niet gaan. Niet pretenderen dat je mensen die ook volstrekt wild vreemden, dat je die zodanig kunt matchen dat ze elkaar een beter jaarwoord geven.
Oh, maar dat is hun taak. Hun taak is...
Nou ja, zij presenteren zich zo als experts dat ze dat zouden kunnen.
Ja, nou, dat passen wel of niet bij elkaar.
Ja, nou ja, ik geloof wel dat je kunt bepalen of iemand bij elkaar past. En dat je het vervolgens gaat verkennen of dat inderdaad zo is. Maar ik zou toch nooit van een psycholoog aannemen dat ik bijvoorbeeld... Ik heb Ellen nu gezien, maar dat ik vooraf hier binnen zou zijn gekomen. Ja. En dat ik eerst een jawoord zou hebben moeten geven. Weet je?
Zonder haar gezien te hebben.
Ja, dat is toch van de gekken. Ja. Ja. En dan irriteer ik mij.
Het is immoreel, vind je het immoreel?
Ja.
Het programma ook, hè, denk ik.
Ja.
Maar en hoe inspireert jij dat dan vervolgens? Nou, erger je? Wat ga je daarmee doen dan?
Ik moet het opschrijven. Ik moet het van me afschrijven.
Opiniestuk.
Stond in de Volkskrant.
En dan zelfs koken helpt dan niet meer om het weg te krijgen.
Nee.
Zelfs tijdens het Indisch maken. Ja.
Nee, dat helpt inderdaad.
En wie? Als ik nou vraag naar wie, hè? Als ik Pat en Tucky zijn al. Tuck en Patty.
Ja. Maar het is eigenlijk heel inclusief dat je eerst Patty noemt.
Maar ook Patty is het meisje. Iets anders. Ja. Vanochtend schreef ik een column in Egos Psyche en Brein, dat is een Vlaams blad waar ik aan meewerk. Een van mijn allerbeste vrienden die neigt een beetje naar die complottheorieën. En die zou vorige week langskomen. Ja. En die appte mij zo van, het is een hele drukke bijeenkomst op het Museumplein. En toen dacht ik, dan ging ik even AT5 kijken. En ik woon in de buurt van het Museumplein. Ik hoorde al helikopters en sirenes en zo. En niemand die daar, er waren iets van 2.000-3.000 man. Niemand die een mondkapje droeg, geen afstand. En hij zou die avond langskomen. Ja. Wat hij vaker doet. Hè? Dan drinken we een whiskytje, kijken Studio Sport, eten wat samen.
Jongens, hij speelt met jongens, ik hoor jongens.
Ja, al eeuwen een van mijn allerbeste vrienden. En ik kwam een soort loyaliteitsconflict. Sorry, maar ik wil toch even die afspraak uitstellen. En dat doet mij dan pijn als vriend, zeg maar. Want ik bedoel, die jongen die staat altijd klaar gewoon.
Een goede man.
Ja.
Maar toch is het lastig. Ja, dat is lastig.
Dan komt het uit compassie voort. Weet je? Dus dat is een andere motief. Want inspiratie denk ik voor een heel belangrijk deel is het gewoon een motor of een motivatie. Ja. Maar dan moet ik het ook wel opschrijven gewoon.
Ja.
En dan helpt koken veel meer hoor.
Maar het is wel mooi dat je het zegt. Het is een soort motor. Een soort startmotor. Het zet wat aan.
Ja. Dat denk ik, ja.
Zijn er mensen? Huh? Okay, ik maakte die... Die versprekingen met Tuck en Patty. Mm-hmm. Zijn er mensen die waarbij je denkt, ja, die hebben een rol gespeeld, die inspireerden mij? Piet Vroon, voor jou, Victoria?
Nou ja, ik heb ooit een biografie van Piet Vroon geschreven. Ik ben al slecht een jaartal, 2004 geloof ik.
Bedrag.
En hij, een beroemd psycholoog in Nederland, die nogal een beetje, nou ja, op een rare manier aan zijn einde gekomen is. Maar hij was heel lang columnist bij de Volkskrant onder andere. Een soort Mr. Psychology in Nederland. En voor intermediair schreef ik toen eens een keer een profiel van hem. En een collega sprak mij toen aan van Piet Vroon, moet jij een biografie gaan maken? En ik had nog nooit een...
Maar dat is ook een beetje een zelfportret. Mag ik dat zeggen? Dat je
dat boek van Piet Vroon?
Ja, daar zit ook iets in van... Ik denk, hij ziet iets in die ander van zichzelf terug. Dat moet verklaren waarom hij...
Of misschien in de zin van...
Psychologiseren.
Dat doen we de hele dag door. Iedereen toch? In de zin van het toegankelijk maken van psychologie voor een groter publiek.
Eenvoudige jongen die hoog komt. Eigenlijk zegt hij, nou ga ik het terugbrengen wat ik allemaal heb opgestoken.
Ja.
Dat heb jij ook toch? Journalist, wetenschapsjournalist?
Ja, maar ik ben geen Piet Vroon of zo. Maar dat is wel. Dat inspireerde me denk ik wel in hem. En dat hij natuurlijk ook wel een trieste levensloop gehad heeft.
Ben je daar voor jezelf bang voor?
Nee. Maar hij kwam toevallig ook uit Gorinchem. Dat was een toeval. Hij kende die IJsselon ook. Ik heb hem nooit gesproken. Alleen een paar keer met hem gemaild. Na dat profiel. Want vlak daarna overleed hij. Mensen dachten dat het een zelfmoord was. Nee, het was gewoon een hele lange periode van zelfverwaarlozing. Het was niet dat hij van de...
Hij was gewoon in de war.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
Dat was de ironie van de psycholoog die zelf in de war raakt. We zouden hem nu een verwarde man hebben genoemd, denk ik.
Waarschijnlijk wel, ja. Die,
ja, toch? Zo zou het hebben gelabeld.
En dan weet iedereen wat ermee bedoeld wordt. Met de verwarde man.
Ja? Nee, dat weet je helemaal niet. Nee. Iemand die zich niet gedraagt zoals de meeste mensen. Dat is een verwarde man.
Die niet normaal is.
Ja, dan zou ik toch het liefst een verwarde man zijn. In die definitie. Ah,
ja. Ah, klopt, ja, dat weet iedereen. Jij vindt dat ook. Ja. Dus dat maakt helemaal niet uit.
Maakt niet. Och, heeft zo plezier, Glenn.
Ik vind het zo leuk, deze uitzending.
Ja, leuk.
Hey,
hè?
Harry, waar sluiten we zo mee af?
Nou ja, waar ga je heen? Hoe blijf je geïnspireerd? Want het kan
dat is een mooie.
Hoe hou je het gaande? Wat doe je eigenlijk om je inspiratiebronnen aangeboord te houden? Wat haal je daarvoor uit? Wat haal je daarvoor aan? Koken kan...
Nou ja, om je heen blijven kijken gewoon.
Goed opletten.
Maar we gaan het daar zo over hebben dus.
Ja, denk dat ook. Want dat was de regieaanwijzing van
Glenn. En dan zeg ik altijd, dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Inspiratie. Hoe hou je het? Hoe krijg je het? Hoe blijf je geïnspireerd? Vittorio, hoe hou je de vlam brandend?
Blijf om je heen kijken. Blijf je verwonderen.
Ja? Kun je beschrijven hoe je dat doet? Zo'n dagje blijven bewonderen. Wat is kenmerkend voor jou?
Goed om je heen kijken. En niks plannen. Laten gebeuren.
Banjeren, slenteren.
Ja, ik sinds die coronatijd wandel ik heel veel meer door Amsterdam. En valt me gewoon weer op alsof ik die stad herontdek. En hoe mooi die gewoon is. En hoeveel ik gewoon nooit gezien heb.
Je woont in Venetië zonder het te weten.
Ja, nee, misschien wel, ja.
Zoiets, hè? Het is wonderlijk.
En hoe druk Venetië is, ook is het is ook prachtig. Ik bedoel, ik heb ooit wel gelopen op het San Marcoplein. En 's ochtends vroeg als er nog niemand is. Als de zon opkomt.
Je hebt dan nog wel Japanners die...
Stendhaal-syndroom, ken je dat? Dat je spontaan een psychose krijgt?
Nee, Stendhaal-syndroom? Psychose? Dat
je een psychose krijgt van bijvoorbeeld van kunsten. Van een heel mooie schilderij. Nou, dus zo'n soort ervaring krijg je
bijna. Het schijnt mensen te gebeuren in Siena bijvoorbeeld. Dat ze zoveel schoonheid, dat het te veel wordt.
Dat heet het Stendhaal-syndroom.
Stendhaal-syndroom. Ja.
Kan je dat ook in de natuur hebben? Kan dat ook in de natuur gebeuren?
Waarom niet?
Dat je overweldigt.
Ja.
Op Rokjesdag kan je het ook hebben.
Rokjesdag, ja. Hoe heet de auteur ook alweer van Rokjesdag?
Martin Bril.
Martin Bril, ja. Nou, dit was natuurlijk een perfecte slenteraar. Die liep door die stad, een drankje daar, een praatje hier. En als dat stukje maar kwam, en dan move the product, dus dan schreef hij dat stukje hier en publiceerde het.
Ja, en hij liet zich er goed voor sponsoren ook, geloof ik.
Ja. Hij noemde in elk stukje het merk Volvo. Want dat scheelde in de garage de reparatiekosten. Serieus, hè? Dus Move the Product heette dat bij hem. Ja. Martin Bril. Dat spreekt dat je aan, Martin Bril? Die levensstijl.
Ja, dat slenteren. Ja.
En ook de taalvaardigheid, observatievermogen natuurlijk.
Ja.
Details.
Jij kent Jaap van Ginneken ook. Dat is wel iemand die ik... hoe hij vormgeeft aan zijn psycholoog zijn.
Ja, sociaal psycholoog.
Ja. Niet eens zozeer waar hij over schrijft. Maar wel zijn... Hij heeft veel gereisd, buitenland gewoond.
Hij kijkt naar fenomenen en probeert dan een patroon te zien. Hè? Dus het is een, het is niet een pietenpeuteraar.
Nee,
hè? Dat was Piet Vroon veel meer, hè? Toch, denk ik.
Nou, dit ook niet. Ook van grote patronen. Maar Jaap van Ginneken had ik altijd wel een...
Verbinding mee.
Ja. Die inspireert inspireert me wel in hoe je vorm geeft aan dat ik dan toevallig psycholoog ben.
Nou ja, wat me bij jou inspireerde was mensen die in de DSM voorkomen, hè, dus die iets hebben, psychologisch, mentaal, dat is toch een stempel. Hè, dus veel mensen schamen zich er ook voor. En je hebt ze een gezicht gegeven.
Ja, mijn laatste boek, What's Wrong With Me, gezichten achter de DSM. En daar heb ik mensen zeg maar één vraag gesteld. Ja, wat is er mis met jou?
De DSM is het lijstje van goedgekeurde
dingen. Een enorme pil inmiddels. Hè?
De psychopathologie bijbel waar nu iets van ruim 400 stoornissen, aandoeningen in staan.
Ja. Het is moeilijk om eruit te blijven uit de DSM.
Als je eenmaal een stempel hebt, dan hou je dat. En dat is ook heel raar. Ik bedoel, als je een lichamelijke ziekte hebt, dan kun je van genezen.
Ja.
Je zou toch verwachten dat je dat ook van een geestelijke aandoening
zou kunnen. Ja, ik was een narcist, hè, Trump. Ik was een narcist.
Ja, dat is een goed voorbeeld voor iemand die niet genezen is.
Nee, maar het is bijna onmogelijk om als je leest... Ja, ik val toch wel in 3 van die DSM-dingen, denk ik.
Ja, nee, maar iedereen heeft wel wat.
Maar toch.
Ja, natuurlijk.
Ja, en mensen die niks hebben, Daar wil je het niet mee doen. Daar wil je het niet mee doen, toch?
Harry, mensen die niks hebben, daar is
iets mee. Daar is iets mee.
Een vriend van mij is psychiater.
Dat is een soort Jan Terlouw, hè? Ideaal, maar ja.
Een vriend van mij is psychiater, die wees mij erop dat in die voor. Nu heb je de vijfde editie. In de vierde editie had je een categorie niks aan het handje. Die is er nou niet meer. Dat is toch heel raar.
Nou, ik vond het wel leuk dat een van de. Dat was ook in de vierde uitgave. Dat depressie was een ziekte. Behalve als er iemand overleden was. Ja, dan heette het rouw. Ja. En rouw was weer normaal. Dat is namelijk een depressie die normaal is. Als je hem niet hebt.
Maar het mag niet langer dan 3 weken duren of zo.
Maar als hij dan. Dat had dan een tijdsduur. Ja. Had je hem daarna nog. Dan was je alsnog ziek. Ja. Dus je was gewoon. Je kon tijdelijk ziek zijn. Dan was je toch gezond.
Wonderlijk. En dat kan ook wel weer inspiratie geven om daar wat over te schrijven. Ah, iets mee te doen, zeg maar.
Ja. Erover nadenken. Ja. Als ik nou vraag aan jou, Ellen. Hè, van, je bekijkt elkaar aan hier in de studio. Achter plexiglas, zeg ik voor de mensen.
Zeker.
Ja.
Wat komt er bij jou op?
Wie?
Ik ben heel veel gaan lezen. En dat is op dit moment ook zeker iets wat mij gaande houdt.
Lezen,
ja. Dus veel schrijvers die over wildernis vooral geschreven hebben. Zoals,
dat is jouw thema nu.
Ja, en dan de bescherming van wildernis. Doe eens
moeten wij lezen? In de muziek dan zo?
Sorry?
Ga je dan ook in de muziek daar keuzes in maken? Of wat je schrijft in de muziek?
Komt de brug ja, dat komt er zo inderdaad. Ja, dat heeft er zeker ook mee te maken. Ja. Maar wat
nou, noemen ze een auteur?
Bijvoorbeeld John Muir, de bekende Amerikaanse natuurschrijver. Edward Abbey.
Nieuwe naam, hè?
Aldo Leopold, een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb.
Kunstenaars die zich verhouden, dus dat zijn geen biologen per se, geen wetenschappers, maar het zijn mensen die zich verhouden tot de natuur.
Het zijn mensen die vaak zelf veel ervaring hebben gehad in verblijf in wilde natuur en daar ook nog goed over kunnen schrijven. Dus dat is die beide zaken zijn dan wel aanwezig in iemands leven.
Je hebt een documentaire gemaakt, hè? Toch?
Dus dat is een hele mooie film, Into the Wild.
Klopt. Dat gaat er natuurlijk ook over. Ja.
Maar jij hebt nu ook een film gemaakt, toch?
Ja, ik was het niet van plan, maar hij is er nu wel. De documentaire heet There is a Place on Earth. Ja. En in die film ben ik precies naar die verhouding op zoek gegaan. Dus hoe vind je nou mensen die van twee dingen echt iets begrijpen? En dat is best moeilijk. Want
twee dingen, zeg het nog eens voor mij.
Nou, twee dingen dus van natuurbescherming en wat wilde natuur betekent. Maar ook van kunst. Of een kunstvorm beheersen. Dus een hele goede schrijver. Maar die ook echt tijd in de wildernis heeft doorgebracht.
Waarom kunnen we het niet zonder de wildernis? Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen, de wildernis moet weg.
Ja,
wilders moet weg, toch?
Ja, wilders ook. Maar, maar je hebt mensen die zeggen, de beschaving rukt op.
Ja.
En die rukt op ten koste van de wildernis. And that's how the story goes. Hè?
Ik denk dat het ten eerste gewoon niet kan. Wij komen uit de wildernis. Wij zijn deel van de wildernis. Alles wat je ziet op deze aarde komt in zijn oorsprong voort uit de aarde waarop wij zijn.
Gaan we
uit
naar de ratsmodee zonder wildernis? Gaan we naar de kloten?
Absoluut. En niet alleen in het echt, maar ook geestelijk.
Mentaal, spiritueel.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, als ik voor mijzelf spreek, een wereld zonder wildernis is niet een wereld waar ik nog aanwezig zou willen zijn.
Zullen we eens gaan luisteren misschien naar, want je hebt muziek gemaakt, hè? Ja. Dat is de intro van de film. Die film komt binnenkort uit. Hè? Dus dit is alvast een voorproefje. Wat horen we in het lied dat jij graag over wil brengen? Wat horen we in dat lied?
Ik denk het belangrijkste is dat we luisteren naar het lied van andere wezens. Onze mede-soul-bewoners van deze wereld. In dit geval is het Teach Us Your Song. En dan spreek ik tot een walvis. En dat is een Hawaïaanse walvis, Kohola Lele. Dat is het Hawaïaanse woord voor springende walvis. En ik vraag die walvis, teach us your song.
Ik ben daar geweest. Dat is daar, je gaat met boten het water op om de walvis te zien.
Ja. Ja. Gezongen door Tony Lindsay van Santana, de band
Santana. En wie
zingt
er op de achtergrond?
Dat ben ik zelf. Ja.
you must go. Solitary journey. In ever-changing times, long before we were even here, you always found your way through your darkest day.
En Ellen, als mensen nou denken, god, dit is prachtig. Waar kunnen ze het luisteren straks? Want volgens mij is het nog niet gepubliceerd, hè?
Nee.
En zien
natuurlijk. Ja.
Ja, daar ben ik mee bezig. Dus ik hoop op... Ja, het is natuurlijk een moeilijke tijd om een film uit te brengen op dit
ITVA,
moment.
Misschien.
Sorry?
ITVA. International ITVA, Documentary ja.
Hopelijk.
Festival.
Dit Amsterdam. Jaar, ja. ITVA, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Maar ik hoop het wel eerder uit te brengen al. Misschien eerder in Amerika en dan hier.
Dan hier.
Ja. Maar het zal waarschijnlijk toch een online release worden, helaas. Maar goed.
Ja, als we het maar kunnen zien. Ja. En straks op groot scherm, misschien een kleine kring.
Precies, ja.
Nou, waar ging dit over, vrienden? Inspiratie, dat was het onderwerp. Ging het er ook over? Het is niet ergens niet zo is, hoor. Maar inspiratie, Vittorio Glenn.
Goeie vraag.
Ging het erover? Goeie vraag. Laat me er maar mee zitten. Zoek het uit, joh. Moet je kijken, ga naar achteren zitten en denk, zoek het uit. Vittorio. Zeg iets afrondends. Ging het erover?
Wat mij betreft wel.
Ja?
Ook omdat het in mijn beleving een toevallig gesprek was.
Ja. Dit is waar het over ging. Daar ging het dus toevallig over. Er zit niks gepland achter, behalve het thema.
Niet planbaar.
Ja. En misschien is inspiratie ook wel niet planbaar.
Je moet het niet eens willen.
Nee, blijf eraf.
Blijf eraf, ja.
Ja, blijf eraf. Laat het gebeuren.
Ja. En gezellig. Ik vond het ook heel gezellig. Alsof we inderdaad in een café zaten. Het ontbrak helaas een glaasje wijn.
Ja.
Maar een beetje gezelligheid inspireert natuurlijk ook. En dat moeten we natuurlijk wel missen in deze tijd. Dus ik vond het heel leuk om hier te zijn.
Ja. Ja. Dan doen we het volgende keer weer.
Dankjewel, Harry. Graag. Je hebt geluisterd naar Café Forum. Wil je nog meer afleveringen luisteren die klinken als een kroeg? Dan kun je dat online doen op peoplepower.radio. Daar vind je nog veel meer afleveringen waarin Harry en ik bijzondere mensen ontvangen om over het thema te praten. Tenminste, soms en heel vaak er gewoon een beetje omheen. Want dat is helemaal prima. Het is net het leven. Je bent het ene van plan. Ondertussen ga je iets totaal anders doen. Volgende week zijn we er weer. Dan een aflevering van HR Creates People Power. Te gast is dan Raf Lamberts. En die is bij Van der Landen. Prachtig Nederlands bedrijf. De baas van de HR Club. En die hoor je dan. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl